Goedemorgen allemaal. We gaan lezen uit Ezechiël hoofdstuk 47. Ezechiël hoofdstuk 47. Het is moeilijk te vinden, hè? Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij door de noordpoort, en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitziet, zag en zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 1000 el en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer 1000 el en deed mij erdoor gaan. Het water reikte tot aan de heupen. En hij mat nog eens 1000 el. Nu was het een beek geworden en die ik niet door waden kon, want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zeide hij tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. Toen ik terugkeerde, zie langs de oever van de beek, stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat het water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen zullen leven. Overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen er langs gaan, van En-Gedi tot En-Eglaim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn. Zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water aan het heiligdom, uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. In de Bijbel vinden wij 4 bronnen. 4 bronnen. En daar wil ik met u over spreken. We gaan op weg naar Pinksteren. En heel wonderlijk. De eerste bron die we tegenkomen in de Bijbel is in Genesis hoofdstuk 2. En daar lezen we dat God de aarde schept en helemaal voorbereidt om daarna de mens te scheppen. En dan staat er, en ontsprong. Er ontsprong in Eden een rivier om de hof te bevochtigen. En daar splitsen zij zich in 4 stromen. God schept een prachtige hof en in die hof een bron. En die bron die wordt er tot 4 rivieren en die bevochtigen heel de hof. Een tweede bron vinden we dan hier in Ezechiël. Ook heel wonderlijk. Ezechiël krijgt een visioen over de tempel. Natuurlijk zijn daar door de eeuwen heen veel gedachten over geweest en over geschreven. Maar misschien wordt het steeds duidelijker dat er nog een tempel komt. Op de plaats waar de tempel van Salomo heeft gestaan en die in het jaar 70 is afgebroken, zal opnieuw een tempel herrijzen. Niet meer als een voorschaduwing van wat er komen zou gaan met de Heer Jezus, maar iets wat terug zal zien op de Heer Jezus. Aanschouwelijk onderwijs in een prachtig rijk. Het zal nog niet volmaakt zijn, want we hebben gelezen dat de poelen nog aan het zout zullen worden prijsgegeven. Maar die tempel zal daar staan. En in die tempel is een bron. Van onder het altaar in Ezechiël 47 zien we nog niet precies waar het vandaan komt. We zien ook niet wat voor water het is. Maar we zien wel dat het een wonderlijk water is. En dan de laatste bron, of de derde bron die we zien, is in Openbaring 22. En daar krijgen we de details en waar die bron vandaan komt. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. En midden op haar straten en aan weerszijden aan de rivier staat het geboomte des levens. Hier zien we de kwaliteit van het water. Het is water des levens, waardoor je levend wordt, helder als kristal, zonder vervuiling, en ontspringt uit de troon van God en van het Lam. In Ezechiël, wat we gelezen hebben, in hoofdstuk 43, zien we dat de Heere God terugkeert in de tempel. En dit is het wat ik wil zeggen vanmorgen. Overal waar God woont, ontstaat er een bron. En de vierde bron wil ik u uitleggen. En ik hoop dat u daardoor diep gezegend wordt. Maar onthoud u dit. Overal waar God woont, is een bron. En in die bron, daar is levend water. Heel wonderlijk water. En dat wonderlijke water, daar mag je van drinken. Zo laat ons deze ontdekkingstocht doen vanuit de Bijbel. Daar waar God woont, is een bron. Nu, de zondeval is ertussen gekomen. En dat is een hele ernstige zaak. Waarvoor nu geldt, mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Maar er blijft een bron dat overal, ook na die grote gebeurtenis van de zondeval, overal waar God woont, is een bron. U weet dat Israël op weg gegaan is naar Kanaan en dan 40 jaar door de woestijn heeft gezworven. En daar hadden ze de tabernakel. En luister, dit zegt de schrift. In 1 Korinthe hoofdstuk 10 staat er, want ik stel haar prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, en allen hetzelfde geestelijk voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots, uit een bron, welke met hun meeging en die rots was Christus. Ook tijdens de reis door de woestijn, omdat God woonde tussen het volk in de tabernakel, was er een bron van levend water. En door die woestijn heen zien we op een wonderlijke wijze hoe God het volk daarmee onderwijst. Zodra het volk door de Rode Zee is gegaan, komen ze in Mara en hebben ze dorst. En dan roepen ze de Heere aan voor water. En er is daar dan een meer en daar is bitter water. Omdat de mensheid God verlaten heeft, is het water bitter geworden. Maar God ontfermt zich over het volk en Mozes die roept tot de Heere en de Heere wees hem een stuk hout en hij wierp het in het water, toen werd het water gezond. Exodus 15 vers 25. En dat hout, dat is Golgotha, het kruis van Golgotha. En de bron is daar, die met hun meereisde. Daarna kwamen zij in Elim, daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij legerden zich daar aan het water. De bron ging, zoals 1 Korinthe hoofdstuk 10, dat leert met hun mee. Even daarna waren ze in Massa en Meriba. En opnieuw was daar een geweldige dorst. En daarop zeide de Heere tot Mozes, ga voor het volk uit en neem enige van de oudsten van Israël met u. Neem ook de staf waarmee gij de Nijl geslagen hebt in uw hand en ga heen. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij Horeb staan. Dan zult gij op de rots slaan en daaruit zal water tevoorschijn komen, zodat het volk kan drinken. Exodus 17, waar we opnieuw zien dat de bron met hun meereisde in de woestijn. En hier vinden we weer dat wonderlijke. Dat Mozes moest slaan op de rots. En dat is weer een beeld van het kruis van Golgotha. Waar de Heer Jezus gekruisigd is, geslagen is. En dan komt daar het bron van levend water. Uit deze rots. Later in Numeri, dat het volk opnieuw in grote nood komt. En God niet vertrouwt dat hij voor hen zal zorgen en ze opnieuw mopperen. Wordt Mozes boos en hij gaat naar aanleiding van deze gebeurtenis weer op de rots staan. En God zegt tegen hem dat hij tot de rots moet spreken. En hij doet dat niet. In Numeri 20 lezen we dat hij opnieuw op die rots slaat. Numeri 20 vers 11. Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf 2 maal. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. Opnieuw was God genadig en de rots, de bron, reisde met hun mee. Maar de Heere zeide tot Mozes en Aaron, aangezien gij op mij niet vertrouwd hebt en mij ten aanschouwen van Israël niet geheiligd hebt, daarom zult gij deze gemeente niet brengen in het land dat ik hun geef. Mozes die sloeg opnieuw op het kruis, terwijl Jezus uitgesproken heeft, het is volbracht. Mogen wij niet opnieuw proberen God te bereiken door ons in te spannen vanuit onze eigen kracht en niet te buigen voor deze bron van heil. En deze fout maken wij 1000 keren als christenen, doordat we niet leven uit genade. Maar doordat we weer leven uit onze eigen kracht om zo God te behagen en God te overtuigen dat hij ons wel genadig zou moeten zijn. Genade betekent alles op zijn kop. Dat je krijgt wat je niet hebt verdiend. En wat je krijgt, dat je niet verwacht. Nooit, ook niet in je christenleven. Opnieuw proberen, zonder te overwinnen in eigen kracht. Niet het kruis uitschakelen in je leven. Buigen voor hem. Niet het kruis slaan. Niet de rots slaan, maar tegenspreken. Vragen. Bidden. Dat is het wat nu gebeuren moet. En Mozes, de grote leider, mocht niet Kanaan binnengaan, omdat hij opnieuw de rots had geslagen. En er kwam water uit. God is genadig. Wees gerust. Dat ook als u dat beginsel niet begrijpt in uw hart. Omdat u misschien bent opgevoed met die ijzeren wet in je leven. Ik moet voldoen aan eisen. Dat heeft mijn vader, mijn moeder mij verteld. En je kan het niet anders. En voortdurend probeer je God te overtuigen dat hij jou wel zou moeten genadig zijn. Omdat je zo je best doet. En God die schudt zijn hoofd en zegt, heb je het nog niet begrepen? Spreek, niet slaan, niet het kruis opnieuw op je schouders nemen. Het is volbracht. Zo de bron reisde met Israël mee. Overal waar God woont is een bron. We hebben de 3 gezien en de 4e die gaan we beluisteren. Weet je, als we teruggaan naar Ezechiël 47, dan zijn daar 3 wonderen in die bron. 3 grote wonderen. Wonderen die wij niet kunnen maken. Ten eerste, het grote wonder is dat water zich vermenigvuldigt. In Israël is dat normaal anders. Als er in Israël een bron is, Daar is heel veel zandgrond. En daar is de hitte enorm. En naarmate het water verder van de bron is, naar die mate heb je minder water. Want gedeeltelijk is weggezakt in het zand. En het andere wat er nog is, is verdampt. En meestal is het zo dat als je een bron hebt en je laat het in de open natuur stromen, na 500 meter heb je geen enkele water meer. Het is allemaal weggezakt en verdampt. Maar dit is een wonder, hier. Dit water is een wonderlijk water. Namelijk naarmate je er verder vandaan komt van de bron, naar die mate is er meer water. En dat is heel wonderlijk. Ja, maar dat is Gods wonder. En we zullen zien dat dat inderdaad Gods principe is. Dat is Gods verlangen. Die bron is een wonderlijke bron. Zo staat het er. Na 500 meter van die bron af moest hij meten. En hij meette en het water kwam tot de enkels. Dan weer 500 meter verder en dan reikte het water tot zijn knieën. En dan weer 500 meter tot zijn heupen. En toen, na 500 meter, was het water zo diep dat hij erin moest zwemmen. Hij kon er niet meer in lopen, want hij zou erin verdrinken. Daar was dan, het water droeg hem en het leidde hem naar de doelen die God met zijn leven heeft. Een heel groot wonder. De bron van God vermenigvuldigt zich. Altijd weer. Die blijft niet dat wat het oorspronkelijk was. Maar overal waar die bron is, zal die bron uitgroeien tot een grote rivier. En naarmate je verder van die bron komt, is er meer water. Nou, dat is een wonder. Dat vind je nergens. Maar dat is Gods wonder. Een tweede wonder wat we in dit tegenkomen, is als Ezechiël dan met die engel daar loopt en van het eerste wonder een beetje bekomen is en zegt, allee, wat is dat allemaal hier? Gaat hij terug naar de tempel en ontdekt hij dat langs die rivieren allemaal bomen staan. Er is geweldig veel leven gekomen. Een leven dat je eigenlijk niet kan verklaren, want er stonden geen kleine plantjes of hele kleine zaadjes die opkwamen, maar er stonden grote bomen. En het was een prachtig oord geworden. Ja, dit water is levenverwekkend water. Is een water vol van wonderen. Vol van leven. Het vernieuwt je. Het laat je opstaan uit de doden. Nou, een derde wonder is ook heel bijzonder. Dat water komt dan hier vanuit de tempel in de Dode Zee, want die wordt hier beschreven. U kent de Dode Zee wel. De Dode Zee is op het diepste punt van de aarde, 400 meter onder de zeespiegel. En het water stroomt vanaf de Hermon, via het Weer van Genezeret, via de Jordaan, zo in de Dode Zee. De Dode Zee geeft dat water niet weer door. Die Dode Zee ligt daar op het diepste punt van de aarde en de zon die komt daar heel geconcentreerd op het, dat water verdampt en die zee is zo vol mineralen, vol zouten, dat je erin kan gaan liggen, zonder dat je erin wegzinkt. Nou, hier komt dat water van die tempel in die Dode Zee. En het wonder is dat dat water die zee gezond maakt. Normaal is dat niet zo. Normaal kan je, als je een gif hebt in water en je gooit er schoon water in, dan wordt de concentratie gif minder. Maar dit water niet. Dit water, dat slokt de gif eruit. En dat reinigt het water, zodat het gezond wordt en zodat er heel veel vis in komen en zodat er heel veel bomen langskomen. Zo drie grote wonderen van het water, van de bron van levend water. Dat is fantastisch. Nu, overal waar God woont, is een bron. En overal waar die bron is, gebeuren deze drie wonderen. En laten we eens kijken naar de vierde bron. In de tempel, toen de Heer Jezus op aarde was, die tempel die toen in Jeruzalem stond, had ook een bron. En in Johannes hoofdstuk 9 vinden wij dat prachtig beschreven. Daar staat dat die bron, de Heer Jezus, die geneest dan een blind geborene. En die man, die krijgt dan speeksel op de grond. Of de Heer Jezus doet speeksel op de grond en maakt er daar slijk van. En legt dat op zijn ogen. En dan zegt Jezus dit. In hoofdstuk 9, vers 7, ga heen. Was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Dus bij de tempel van Israël op Jeruzalem, in de tijd waar Jezus kwam, of Jezus leefde, in die tempel van Herodes, was een bron. En die bron heette Siloam, uitgezonden. Dat is een groot wonder. En die bron werd heel vaak gebruikt. In hoofdstuk 7 van Johannes zien we dat de Heer Jezus in vers 37 in de tempel is. Op het grote feest. Israël heeft 7 feesten. Wel, 7 feesten die vanuit de Tora komen. 7 feesten die het heilsplan van God beschrijven. En het laatste feest is het Loofhuttenfeest. En op de grote dag van het feest, de grote dag van het Loofhuttenfeest, dat kan de 7e dag geweest zijn of de 8e dag, waarschijnlijk de 7e dag. Gebeurde er in Israël een heel groot ceremonie. Een prachtig ceremonie. Die terugging, die herinnerde aan de tocht vanuit Egypte naar Kanaan. Door de woestijn, die wonderen die we net gezien hebben. Dat de rots van Israël meeging, de Christus, en dat dat levende water was. Wat deden ze dan? Wel, tijdens dat Loofhuttenfeest hadden de Israëlieten, die woonden in loofhutten. En een loofhut, dat is een hut die aan 2 voorwaarden moest voldoen in Israël. 2 prachtige voorwaarden. De eerste moest een gammele hut zijn. Niet een wel doortimmerd huis met allerlei elektronica om je te beschermen tegen allerlei toestanden en vallen om het ongedierte eruit te houden. Nee, een gammele hut in de open lucht. U moet maar eens gaan kijken tijdens het Loofhuttenfeest in Antwerpen bijvoorbeeld. Dan zal u zien dat de Joden dat nog steeds doen. Of in Israël is dat een groot feest en ieder bouwt in zijn tuin een hut. Nou, die hut moest, die moest iets uitbeelden. Die moest zeggen, wij vertrouwen niet op elektronica. Wij vertrouwen niet op bouwmaterialen. Wij vertrouwen niet op onze kunde. Wij vertrouwen op de Heere God. En de stormen zouden komen en zouden normaal gesproken die hutten omver gooien. Maar Israël wist dat zij door de woestijn geleid waren door God. Daar was geen water, daar was geen eten, daar was geen bescherming voor de hitte. Daar waren geen winkels, geen CNA's en geen vrome dreesmans. En ze hadden kleren, ze hadden schoenen, ze hadden eten. God zorgde voor ze. Zo, die loofhut was een uitdrukking van God zorgt voor ons. Dat was een machtige manifestatie. Maar het tweede waar die hut aan moest voldoen, is dat die hut, die zijn dak mocht niet dicht zijn. Men gebruikte daar palmtakken voor en die legde men bovenop. Maar dat moest zodanig zijn dat men overdag de schaduw buiten hield en dat men in die hut heerlijk kon zitten. Maar dat men 's nachts de sterren kon zien. Men mocht niet die hut zo maken dat dat dak helemaal dicht was. Want 's nachts, als ze wakker lagen, dan moesten ze naar boven kunnen kijken, naar de hemel, naar de sterren. En moesten ze weten waar ze heen moesten gaan. God gaf hun leiding in hun leven. En ze mochten dat niet dichtmaken. En zo was dat een machtige les voor Israël. Ik zorg voor je en ik leid je in je leven. En dan elke dag op dat feest gebeurde er bij de tempel een groot ceremonie. Wat gebeurde er dan? Dan ging de priester met een gouden kruik naar de bron Siloam. En die haalde daar water uit die bron. En dan dan was daar het volk rondom die priester. En het volk zong: gezegend is hij die water schept uit de bronnen des heils. Of, och Heere, was ook een gebed. Och Heere, geef heil. Och Heere, geef heil, bad het volk. En dan ging die priester met die gouden kruik, ging die naar het altaar. In processie. En het volk zong Psalm 118 en Jesaja 12. Wij scheppen met vreugde water uit de bronnen van heil. En dan gingen ze naar de tempel. En dan de priester, die goot dat water over het altaar. En op de zevende dag deden ze dat 7 keer. En was er een geweldig feest. En dat volk was als in lofprijzing en in gebed. O God, dat wij toch mogen drinken uit dat levende water. Dat water dat uit die bron komt. Want u, waar u woont, is een bron. En dat staat. En tot onze grote vreugde staat Jezus daarbij. En hij staat daar als genageld aan de grond. En we komen hier Jezus tegen in een hele speciale houding. Wat we nergens vinden. Profetisch heeft Jesaja gezegd: hij zal niet roepen, maar hij zal zachtjes spreken. Hij roept het niet van de daken, maar hier heeft hij wel geroepen, als enige uitzondering. Want wat gebeurt daar in hem? Hij weet dat het water uit de bron Siloam wordt gehaald. En we hebben net gelezen dat dat betekent uitgezondene. En die bron, die wordt daar in die kruik gedaan. Een gouden kruik. En goud in de tempel heeft alles te maken met God. Het innerlijke van de tempel, daar waar God woont, in het heilige der heiligen, is alles van goud gemaakt. De ark des verbonds, het deksel, de engelen en de hele kist is met goud overtrokken. En dat gouden, die gouden kruik, dat wijst op goddelijkheid. Dat water, dat is in de bron, de uitgezondene. En dan kan Jezus zich niet inhouden. En dan roept hij met luide stem: indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En Jezus, hij zegt dat met zo overweldigend gezag. Dat is zo'n onvoorstelbaar moment, misschien wel het mooiste moment in zijn leven. Waar hij zegt: hier is het vervuld. Die gouden kruik ben ik. Die gezondene, die bron ben ik. Ik ben de gezondene. En dat levende water, dat is het bron, dat is de bron die God geeft, die uit mij komt. En in die groep mensen daar, die ceremonie meemaken, was ook een groep afgevaardigden van de overpriesters en de fariseeën. En onder hen was Nicodemus. En deze mensen die komen samen en die hebben dat gezien en die hebben dat gehoord, dat dat allemaal gezegd is. En dan staat er in Johannes hoofdstuk 7, de dienaren nu antwoorden hen, of dan zeggen ze: waarom hebt gij hem niet meegebracht? Waarom hebt gij hem niet gearresteerd? En dan zeggen de mensen: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt. Dit is fantastisch. Als hij spreekt en hij raakt je, dan gebeurt er een wonder in je. Dan mag je drinken uit die bron. En zodra je eruit gedronken hebt, komt er in je hart een bron. Dat is wonderlijk. Komt in je hart een bron. Waardoor dat we gezien hebben in Ezechiël, naarmate we verder van de bron zijn, naar die mate is er meer water. Waarom? Omdat er meer bronnen komen. Omdat overal waar men drinkt van dit water, er een bron is. Nou, we hebben gezien, je niet vergissen, dat is geen bron zoals de New Age dat leert.
een bron in je eigen hart, dat je zelf God bent. Niks ervan. Het was bitter water, waar het hout in werd geworpen. En toen werd het zuiver water. Het was een rots, waarop werd geslagen. En toen kwam er water uit. En de rots, de tweede keer, moet er tegen gesproken worden. En dan komt er water uit. En dat is de Heer Jezus Christus. De bron van levend water. Nou, laat ons eens kijken naar Johannes hoofdstuk 4. Daar hebben we een prachtige illustratie van wat er gaat gebeuren. Hier is een Samaritaanse vrouw. Een vrouw die middag, op de middaguur naar de bron van Jacob gaat. Om daar water te putten. Waarom doet ze dat? In de ziedende hitte, waar iedereen in siesta is, gaat deze vrouw alleen naar deze bron. Omdat zij een vrouw is die een grote last draagt. Een vrouw die niet meer onder de mensen durft te komen. Een vrouw die diep gewond is, die niet meer gelooft in mensen. Zij heeft 5 mannen gekend en 5 keer is ze verlaten. En ze is alle vertrouwen in de mensheid verloren. Misschien is zij wel een verworpene in die stad. En zij gaat dus midden op de middag naar die bron toe. Dan weet ze zeker dat ze niemand tegenkomt, maar mist dus. Zij ontmoet daar op die bron de Heer Jezus zit. Die is daar en die vraagt om water. En zij verwondert zich daarover. Gij vraagt een vrouw water, een Samaritaanse vrouw water. En gij hebt helemaal geen emmer om te putten. En waarom vraag je mij water? En dan zegt de Heer Jezus, weet je, als je mij water zou vragen, dan zou er een wonder in je leven gebeuren. Dan gaan er 3 wonderen gebeuren in je leven, zegt Jezus. Ten eerste zal je niet meer geïsoleerd blijven van mensen, maar je zal heel veel mensen hun dorst kunnen lessen door jouw getuigenis. En als je dat water van mij drinkt, dan zal er ook nieuw leven in je leven komen. Je zal totaal andere inzichten krijgen, nieuwe kracht. Je zal een nieuwe persoonlijkheid krijgen, een nieuwe bediening krijgen in je leven. En ten derde, als je dat water drinkt, zal je genezen. Van binnen genezen. Alle wonden die geslagen zijn in je leven. Doordat je door mensen verlaten bent, zal genezen worden. Want dat water, wat ik je geef. En dat zegt hij dan zo prachtig. In vers 14. En ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Zij verlangt naar dat water, omdat de Heer Jezus zegt, dat water wordt een fontein van water dat springt ten eeuwig leven. Waar God woont, is een bron. Waar God woont, is een bron. Nou, God heeft in de gemeente behaagd te wonen. In de gemeente is een bron. Hij woont daar. En daar is een bron. Wat is het kostbaar om als gemeente die bron te ontdekken. Gezamenlijk, zonder 's morgens, in gebed, in studie, rondom elkaar staan, in tijden van nood. En te gaan naar die bron en te drinken uit die bron. Geweldig is dat. Maar ook uw leven, uw persoonlijke leven, is een tempel van de Heilige Geest. En daar waar God woont, is een bron. In uw hart is een bron.
En deze bron staat hier zo prachtig beschreven. Is een fontein. Een fontein. Nou, die fontein betekent dat hij jouzelf verzadigt, maar ook dat anderen erdoor verzadigd worden. Je mag een overvloeiende beker worden. Je leven mag weer zin krijgen. Je mag vrucht dragen. Je mag nieuw worden. De bron. Nou, daar moet je mee leren omgaan. Dat is zo onvoorstelbaar belangrijk. Dat je die bron in je leven gaat eren. Niet je eigen leven, maar die bron in je leven. En dat je dus in tijden van nood buigt en zegt, Heere God, ik wil drinken uit de bron des levens. Wilt u die bron voor mij openen? En dan ga je iets bijzonders ontdekken. Gaat de Heer je gedachten veranderen, vernieuwen. En dan gaat je vreugde geven in het leven. In tijden van lijden gaat hij je boven menselijke kracht geven. En dan kom je bij andere mensen. Mensen die in nood zijn. En dan ontdek je dat je iets mag betekenen. Dan ontdek je dat je in die nood mensen mag zegenen. Dan word je een kanaal van levend water. En zo is het gebeurd. Straks hebben we Pinksteren. En op Pinksterdag waren er 120 mensen bijeen. En ze dronken van dit levende water. De geest van God kwam op hen en vervulde hen en vervulde het huis. De tempel werd verplaatst van een gebouw naar mensen toe. Van die ene tempel, Jezus Christus, en die vermenigvuldigde zich. Eerst in 120 en na een dag in 3000 en na nog dagen in 5000. En toen heel Israël, heel de wereld. En nu zijn we betrokken bij een bron die over Azië gaat, over Afrika gaat, over Zuid-Amerika gaat. En we verlangen er zo naar dat er opnieuw het hout van het kruis van Golgotha zal neerdalen op Europa. Omdat het bittere water wat wij drinken goed zal worden. De Heilige Geest. Hij woont in ons. Eert hem. Dat is een grote zorg van mijn hart. Wij hebben als reactie op allerlei uitwassen rondom de Heilige Geest, hebben wij hem heel vaak zijn goddelijkheid ontnomen. Wij aanbidden hem niet. Want we zeggen, de schriften leert ons dat niet. En dat is waar. In de Bijbel wordt nooit de geest aanbeden. In de zin van zoals we dat Jezus doen. Maar, vergis je niet. Gij moet ook niet hele lofprijs rondom de geest doen. Maar het is de geest die u de Heer Jezus prijst, laat prijzen. Hij is de enige bron waardoor u op een gode welgevallige wijze Jezus kan verheerlijken. Hij is de grote public relations man, zou je kunnen zeggen in menselijke taal. Om de grote herder en hoeder van je zielen eer te geven. Verwaarloos deze man niet. Verwaarloos deze God niet. Want hij is de enige die u op het juiste spoor kan zetten. Daarom eert hem. Spreek dagelijks tot hem. En geef hem de ereplaats in je leven. Als je 's morgens uit bed komt, dan zeg je, ik wil drinken uit de bron van u, o geest van God. Hij is God. God uit God. En hij mag aanbeden worden. Maar omdat hij zo'n bijzonder karakter heeft, zo'n nederig karakter, en de Heer Jezus wil grootmaken, het kruis wil grootmaken, het grote plan van God op aarde, daarom mag hij hem nooit verwaarlozen. Maar hij zal je altijd leren om de aanbidding te verleggen naar Jezus toe, maar eert hem in je dagelijks leven.
Wees dankbaar voor hem dat hij in je woont. Drinkt uit zijn bron. En verheerlijk zijn naam. Heilige Geest. Geest der waarheid. Geest die ons de binnenbrengt. Geest die ons de toekomst verkondigt. Geest die ons troost, die ons helpt, die ons te binnenbrengt wat we vergeten zijn. Maar ook de Geest die als wij in nood zijn, onze nood te hulp komt. En bij de Vader pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En zo ons hele leven, alles wat er in ons is, alles doet medewerken ten goede voor degenen die God lief hebben. Zo eert de Geest. Hij is de bron in je leven. Hij heeft het behaagd in zijn oneindige genade in ons te komen wonen. Woning te maken in ons hart. Opdat wij samen met alle heiligen in staat zouden zijn de heerlijkheid van God te zien. Zo, we gaan op weg naar Pinksteren. Drink van het levende water. Waar God woont, is een bron. En als u de Heer Jezus kent, als uw redder, dan is er dus door Gods genade in je hart een bron. En waar je ook bent, je bent nooit eenzaam. Waar je ook bent, je hebt nooit dorst. Waar je ook bent, je zal nooit uitdrogen, want je kan drinken uit dit levende water. Waar je ook bent, je zal nooit niets te zeggen hebben. Want hij maakt je mond tot een fontein van levend water. Zo laat ons de Geest van God verheerlijken en smeken dat hij over ons zal komen. Speciaal ook de komende dagen. Amen. Naar de gezondene, Siloam, en juichen. Dan zullen we met vreugde water scheppen uit de bronnen van heil. We willen het ook nu doen, Heere God. Met vreugde water scheppen uit bronnen van heil. U kent ons. U kent waar we helemaal vastgelopen zijn. Zoals die Samaritaanse vrouw. U kent onze pijn. U kent onze geschiedenis. Maar deze drie wonderen van deze bron bewerkt u in ons leven. Doordat het altaar centraal staat. En dat levende water over het altaar wordt uitgestort, weten we dat de bron Golgotha is, waarin u een oneindige eeuwige liefde hebt laten opborrelen. En we houden van uw liefde, omdat het zo onvoorwaardelijk is, omdat het de zonde uit ons wegneemt en uw heerlijkheid aan ons schenkt. We danken u, we eren u. Laat niemand van ons dezelfde zijn nadat we gehoord hebben over deze bron. En laat het in onze huizen worden tot een fontein van levend water. Om Jezus wil. Amen.